Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom. We zullen gaan beginnen en ik wil iedereen hartelijk welkom heten op onze ouderenmiddag. We denken ook nog aan de kerktelefoonluisteraars. Ook u allen hartelijk welkom en we hopen dat u zo met ons verbonden bent, dat u ook op een mooie middag mag hebben zo met elkaar. Hartelijk welkom ook aan de dominee en zijn vrouw die in ons midden zijn. En ik wil ook een speciaal welkom heten aan de heer en mevrouw Kiwi, die voor ons de presentatie zullen verzorgen over het werken en leven van Calvijn. Het is groot dat wij hier allen mogen zijn. Het leven is kort en vergankelijk. Ook deze morgen werden we hier weer bij bepaald, toen een lid van onze gemeente, mevrouw Keizer van de Slik, naar haar aardse rustplaats is gebracht. Toch is het goed hier met elkaar te zijn, om ook met elkaar stil te staan bij het kerstevangelie. We hopen dat dit voor een ieder tot zegen mogen zijn en dat we ook alle persoonlijk de Heer mogen kennen. We zullen deze middag beginnen met het zingen van de lofzang van Maria, de eerste drie verzen. Hierna geef ik het woord aan de dominee die voor onze schriftlezing, gebed en meditatie zal verzorgen. Na de meditatie is er een pauze. En na de pauze hopen meneer en mevrouw Kiewiet voor ons de presentatie te verzorgen over Bunyan. Zullen we gaan zingen?
Heralde na slachten.
Laten wij met elkaar lezen uit Lucas hoofdstuk 1. We beginnen te lezen bij vers 39 en we lezen door tot en met 56. Lucas 1, de versen 39 tot en met 56. En daar lezen wij het woord van de Heere. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda en kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeken op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep uit met een grote stem en zeide: gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht uws buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns heren tot mij komt? Want zie, als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeken van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. En Maria zeide: mijn ziel maakt groot de Heere, en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij die machtig is, en heilig is Zijn naam. En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die Hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft Hij verhoogd. Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld en rijken heeft Hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid, gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad, in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis. Tot zover de schriftlezing uit Lucas 1. Willen we nu lezen ook Genesis 49. Genesis 49. En dan willen we daarvan lezen de versen 13 tot en met 19. Genesis 49, versen 13 tot en met 19. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen, en hij zal aan de haven der schepen wezen, en zijn zijde zal zijn naar Sidon. Issachar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen 2 pakken. Toen hij de rust zag dat zij goed was, en het land dat het lustig was, zo boog hij zijn schouder om te dragen, en was dienende onder zijns. Dan zal een volk richten, dan zal zijn volk richten, als een der stammen Israëls. Dan zal een slang zijn aan de weg, Een adderslang nevens het pad, bijtende des paards verzenen, dat zijn rijder achterovervallen. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Aangaande gat, een bende zal hem aanvallen, maar hij zal haar aanvallen in het einde. Tot zover de tweede schriftlezing. We willen met elkaar kort nadenken hier uit Genesis 49, vers 18. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Zullen wij bidden om een zegen. O Heere God van hemel en van aarde, u die bewogen bent met mensenkinderen en uit grondeloze liefde uw Zoon gegeven heeft. U die zo goed bent voor mensen die het niet waard zijn om aangezien te worden, tot u willen wij naderen in het gebed en u danken en u aanbidden dat u ons het voorrecht geeft dat we hier samen mogen zijn. Dat we ook aspecten van dat kerstgebeuren mogen overdenken. Van de komst van uw Zoon in deze wereld. We vragen u om de leiding van uw Heilige Geest. En dat het ook zo tot zegen mag zijn. Laat uw woord ingang mogen vinden in onze harten. En geef Heer uw zegen over heel de gemeente. Ook over hen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon. We bidden u ook voor de rouwdragende familie. Hartman van der Slik. U kent hen allen, Heere. U weet van de nood die er gekomen is doordat zuster de keizer overleden is. Heere, wilt u vertroosting geven en wil in uw genade neerzien op deze familie. Heere, gedenk ons nu. Wil ons een goede middag bereiden in uw genade. Om Jezus wil. Amen. Zullen we nog zingen Psalm 98, de versen 1 en 2. Zingt een nieuw gezang de Heere. En hij heeft gedacht aan zijn genade. 98, 1 en 2. Geliefden, wij hebben in de afgelopen maanden nagedacht over de zegeningen van Jacob. We hebben de vorige keer op deze oudere middagen hebben we nagedacht over de zegening die Jacob uitspreekt over zijn zoon Dan. En u weet, de Heer, dan geeft Jacob onder leiding van de Heere een typering van het leven van zijn zonen. Ook een profetie van wat er in de toekomst met deze zonen en hun afstammelingen zal gebeuren. En zo hebben we deze oude man, Jacob, die al de leeftijd bereikt heeft van 147 jaar. Dat leest u in Genesis 47, vers 28. Dan zien we deze oude man op zijn sterfbed liggen. Jacob heeft veel meegemaakt in zijn leven. Zijn leven ligt nu achter hem. Hij heeft veel moeten leren en nog meer moeten afleren. En ten diepste moest Jacob ook leren te leven van zonde en genade. En wanneer een mens in zijn leven deze twee zaken geleerd heeft, zonde en genade, dan heeft hij niet tevergeefs geleefd. Maar met alle kennis en ervaring die we opgedaan hebben, wanneer een mens niet die lessen van zonde en genade geleerd heeft in zijn leven, dan heeft hij nog maar heel weinig geleerd. Jacob ziet terug op zijn leven en hij erkent dat hij voor God niet kan bestaan. En dat komt ook tot uiting wanneer hij deze zegeningen over zijn zonen uitspreekt. Vorige keer dus hebben we nagedacht over Dan. En Dan werd getypeerd als een adder, als een slang die gemeen en verraderlijk werkt. Het was geen genoegen voor Jacob om deze woorden uit te spreken. Want in zijn zoon Dan herkent Jacob zichzelf. Want Jacob betekent toch ook nog bedrieger. En hoe Dan eigenlijk door ongeloof, in die weg van ongeloof verwekt werd, toen zijn vrouw Rachel haar slavin Bilha gaf aan Jacob. Toen heeft Jacob toch ook gewoon meegedaan. Daar was geen geloof. En later heeft Jacob toch ook zo vaak met zijn ongeloof geworsteld of eraan toegegeven. Bijvoorbeeld toen Jozef weg was al jaren en Simeon nu in Egypte zat in een gevangenis. Toen heeft hij het ook uitgeroepen, al deze dingen zijn tegen mij. En nou was Jacob een kind van God, maar toch heeft hij veel uit ongeloof gehandeld en dat heeft hem ook veel verdriet gekost, dat ongeloof. En hij ziet diezelfde houding in zijn zoon Dan, het ongeloof in Dan, die als een adder is, die een paard in zijn hiel bijt. Maar diezelfde houding van ongeloof, van bedrog, dat zien we ook in ons eigen hart. Als het goed is, herkennen we dat ook. Al was het alleen maar een bedrog die we onszelf willen toeschrijven. Ik bedoel daarmee, misschien zullen we een ander niet bedriegen. Dat hoop ik van niet. Maar dat we onszelf nog bedriegen. En dat we nog zo goed van onszelf denken. En zo hebben wij het ontdekkend werk van de Heilige Geest nodig, zodat wij het ook gaan verstaan, dat wij ook zo vaak uit ongeloof handelen. En ook op de omstandigheden letten, in plaats van op de God die alle omstandigheden bestuurt, te letten. En dan zijn wij ook verraderlijk wanneer wij Gods geboden overtreden. En dan zien we tot ons verdriet dat deze zonden van Jacob en ook van zijn zoon Dan nog zo dicht bij ons zijn. En door het ongeloof ontnemen we onszelf ook het zicht op het kruis van Christus. En dat herkent Jacob nu allemaal. Nadat hij die zegen of die karakterisering over zijn zoon Dan heeft moeten uitspreken. En dat geeft verdriet in Jacobs hart. Hoe weten we dat? Dat kunt u afleiden uit zijn verzuchting, uit zijn gebed, onmiddellijk nadat hij Dan toegesproken heeft. Dan zegt Jacob iets heel bijzonders. Hij gebruikt merkwaardige woorden. Te midden van al deze zegeningen over zijn zonen. Precies nu nadat hij Dan met zijn ongeloof en met zijn verraderlijke hart heeft toegesproken. Dan spreekt deze aartsvader Jacob het uit. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. En dan gaat hij weer verder met zijn zoon Gad toe te spreken. Maar juist nadat hij Dan heeft toegesproken, moet hij het uitroepen, het uitklagen. Dan, jongen, ik ben geen haar beter. Ik wacht op uw zaligheid, wacht ik, Heere. Het is zoals Asaf het uitdrukte. Ik was ook een groot beest bij u. Hier zegt Jacob zoiets als, ik ben ook onbetrouwbaar. Ik ben ook niet beter dan een slang. Ik heb ook mijn vader bedrogen en mijn broer bedrogen. Ik heb ook een bedriegelijk hart en daarom zegt hij, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Want Jacob heeft in dit tranendal geleerd om zijn zonde en schuld voor God te belijden. Dat kwam heel sterk tot uiting daarbij Pniel. Daar heeft hij geleerd te hopen op Gods genade alleen. En zo heeft Jacob in zijn leven zonde en genade geleerd. En ook nu wacht hij nergens meer op dan alleen maar op Gods zaligheid. Hij wacht niet meer op iets van zichzelf, heeft geen verwachting van zichzelf. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. En nu zien we Jacob in volledige overgave aan God. En nu belijdt hij dat hij niets anders is dan een zondaar. En nu kan hij alleen maar wachten en uitzien op Gods zaligheid. Want Jacob is in feite moe van al dat zondigen. Hij heeft er genoeg van. Toen de zonen uit Egypte terugkwamen en ze zeiden, Jacob, toen zeiden ze, vader, Jozef leeft nog. Toen heeft Jacob het ook gezegd, het is genoeg. Genoeg geklaagd. Genoeg in ongeloof geleefd. Genoeg me van God afgekeerd. Het is genoeg met dat zondigen. En iets van datzelfde beleeft hij nu op zijn sterfbed. Het is alsof hij zegt, het is genoeg, al dat zondigen. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Hij verlangt om God te dienen zonder zonde. Hij verlangt ernaar om God in volmaaktheid lief te hebben. Hij begeert de zaligheid van God om altijd bij God te mogen zijn. Maar hij kan zichzelf niet helpen. Hij is afhankelijk van God. En daarom zegt hij, ik wacht, Heere, op uw zaligheid. En nu leven wij in de adventstijd. We leven in de verwachting van de komst van de Heere Jezus. In de tijd van het kerkelijk jaar. En u staat in dat woord zaligheid, misschien hebt u het wel vaker gehoord ook. U weet waar daar staat. Daar staat eigenlijk Jezus. Daar staat Yeshua. Dat is de Hebreeuwse vorm van onze naam Jezus. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Op uw Yeshua wacht ik, Heere. Het woord Yeshua betekent eigenlijk zaligheid of verlossing. Kan ook hulp betekenen. En wat hier belangrijk is, is het woord uw. Uw Yeshua. Uw zaligheid. Uw verlosser. Daar ziet Jacob naar uit. Want hij kan zichzelf niet meer helpen. Hij ziet dat zijn zonden afstand scheppen tussen God en zichzelf. En daar heeft Jacob genoeg van. Zijn ziel dorst naar God. Zijn ziel dorst naar de verlossing die er ligt in de Heere Jezus Christus. Herkent u deze zaken in uw leven? Hebt u ook geleerd wat het is om zonde en genade in uw leven te kennen? Mag u in verwachting leven van Gods zaligheid? Mag u uitzien en verlangen naar zijn verlossing? Leeft het ook in uw hart, mijn ziel dorst naar u, o God? Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. Misschien dat u het van uzelf ook zegt, ik kan niet voor God bestaan. En dat u ook het vergif, het slangenvergif van de zonde in uw eigen aderen voelt stromen. En nu wordt u ouder, u ziet de dood voor u. En u denkt, wat moet ik doen om zalig te worden? Let dan op wat we hier lezen van Jacob. Wat doet Jacob? Hij wacht op de Heere. Hij verwacht Christus. Op uw zaligheid wacht ik, Heere, op uw Christus, Jezus. Dat is de adventsverwachting van Jacob, al in Genesis 49. Het was de adventsverwachting die zijn grootvader Abraham en zijn vader Isaac ook al hadden. Die ook verlangd hebben naar die komende zaligmaker. En Abraham heeft zijn dag ook gezien door het geloof. Wat een zegen om nou naast die aartsvaders en hier naast Jacob te knielen. En met hem uit te roepen, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Wanneer u niets hebt en niets bent, om dan maar naast Jacob te knielen en te zeggen, het slangengif zit in mij. Ik ben ook zo vaak ongelovig, ook zo onbetrouwbaar. Ik ben onberekenbaar voor uw aangezicht, Heere. Ik val zo dan zomaar weer om. Maar wees nou maar vertroost. Want de Heere zegt, Jacob heb ik lief gehad. Voor mensen met een bedriegelijk hart, voor een Jacobs hart, ligt er troost in die gezegende Jezus. Ja, zegt u maar, ik kan niet in de schaduw van Jacob staan. Hij was een aartsvader. Wel nu, u hoeft ook niet in de schaduw van Jacob te gaan staan. U moet in de schaduw van het kruis van Jezus gaan staan. Want daar staat Jacob ook. Daar moet hij het ook belijden dat hij niets heeft. En er blijft er maar één uitroep over. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. En zo verwacht Jacob de Heere Jezus. Hij roept om Jezus. Hij zegt in feite, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dat is nou de verwachting die wij behoren te hebben bij het naderen van het kerstfeest. Dat is de goede voorbereiding op het kerstfeest met een verwachting om naar Gods zaligheid uit te zien. Het is zo bijzonder dat Jacob hier niet uitziet naar de dood. Nee, hij verlangt naar het leven. Hij ziet hier ook niet uit naar de hemel. Hij ziet uit naar de God van de hemel. De uitdrukking uw zaligheid, dat is de gemeenschap met de Heere Jezus. Dat is Christus te kennen en de kracht van zijn opstanding. Jacob heeft niet genoeg aan de hemel. Hij is geen hemelzoeker. Zijn ziel dorst naar God. Hij verlangt naar de Heere Jezus Christus, naar die gezegende zaligmaker en dat hij verlost mag worden, opdat hij daar eeuwig God zou mogen dienen. Het gaat Jacob om God zelf. In Gods woord worden de engelen wel eens sterren genoemd in Job, de morgensterren. Die juichten toen God de aarde geschapen heeft. De engelen worden sterren genoemd. Maar als God niet in de hemel zou zijn. Maar er zouden wel miljoenen engelen zijn die daar in de hemel zouden schitteren als lichtende sterren. Dan zou het daar nog donker zijn. Wanneer God er niet zou zijn. En wanneer God er niet zou zijn toen de verloren zoon thuis kwam. Dan zou er niets zijn. Want dan ging die verloren zoon niet om het huis van zijn vader, maar om de vader. Het gaat om God zelf. En wat betekenen die gouden straten van het nieuwe Jeruzalem? En wat betekenen nou die parelenpoorten als God er niet zou zijn? Jacob heeft de Heere nodig. Hij roept hierom de Heere Jezus. En hier eindigt de oude Jacob in zijn zaligmaker. De Heere Jezus. En daarom zingt Jacob hier van Advent. Van de komst van die lang beloofde, verwachte zaligmaker. Want de Heere Jezus had de liefde om de hemel te verlaten. En om af te dalen in het donker van deze wereld. Hij daalde neer in de modderpoel van onze zonde en ongerechtigheid. En hij had de liefde om zichzelf te verloochenen. En om af te dalen in de modder van in het slijk. Om mensen die bezig waren naar beneden gezogen te worden in die bodemloze put, om hen te redden. Zo heeft deze zaligmaker niet alleen de liefde om te redden, maar ook de macht om te redden. En met zijn eeuwige kracht kan hij zalig maken die in hem geloven. Er ligt ook een bijzondere nadruk in deze woorden. Want in het Hebreeuws begint deze zin met de woorden uw zaligheid. En daarom is het ook in de Hollandse vertaling ook heel goed. Op uw zaligheid wacht ik. In het Engels staat de woorden zaligheid aan het einde. I wait for thy salvation. Dat is aan het einde. Maar de Hollandse vertaling heeft het hier beter. Op uw zaligheid, dat heeft de nadruk, wacht ik, o Heere. Gods zaligheid eerst. Als hij van zichzelf zou moeten spreken, dan had hij gezegd, mijn zonden. Het was niets goeds aan zichzelf. Maar nu mag hij nou op God zien. En dan begint hij, uw zaligheid. Daar wacht ik op, Heere. Daar ligt de nadruk op, o, in het Hebreeuws. En dat is nou Advent. En dat is nodig. Een verwachting die leeft in het hart van allen die het van God geleerd hebben. De Heere te verwachten. Daarom is het zo goed om naast Jacob neer te knielen. Want Christus is gekomen en nu kan hij zondaren verzoenen met God. Nu kan God de Vader zijn hart openen en kan hij u zijn onfeilbare liefde tonen. En de eeuwige liefde van God de Vader, dat is de bron van alle zaligheid. En daar vloeit de verlossing uit voort. Daar vloeit de gave van de Heere Jezus uit voort. Dat vloeit allemaal voort uit het vaderhart dat vol is van liefde. En wanneer u dat ziet, dan valt u neer in aanbidding. En u zegt, ik ben niet waard om aangezien te worden. Ik ben niets, maar gij zijt alles. Gij zijt mijn verwachting, mijn toevlucht, mijn rots, mijn hoop. En nog even, dan wordt de pols zwakker van Jacob. En dan zou Jacob zijn benen samenleggen. Hij zal zijn laatste adem uitblazen. En dan zal Jacob voor eeuwig bij God zijn. Want de Heer Jezus zou laten getuigen dat Jacob leeft voor God. Samen met Isaac en Abraham. Jacob heeft Gods zaligheid ontvangen. Hij is niet beschaamd uitgekomen met zijn adventsverwachting. De Heer Jezus heeft zich over hem ontfermd. En weet je nou wat zo'n troost is voor u en voor mij? Jacob was een man net als u en ik. Hij was een zondaar. Wanneer Gods woord de Bijbelheiligen zou afschilderen als eikenbomen der gerechtigheid, als mensen die maar nauwelijks zonden deden, die altijd rechtop in het geloof stonden. Maar dat was niet zo. Jacob was net als zijn zoon Dan, ook een bedrieger. Hij heeft ook gelogen. Hij is een zondaar, net als u en ik. En nu was er voor hem genade. En niet alleen voor hem, maar genade. Die zo vol, zo rijk, zo overvloedig is. Het wordt ons allen verkondigd met kerstfeest. In de Heere Jezus is er genade voor ons allen. En Jacob kon ook alleen maar zalig worden. Uit vrije genade. En daarom kunt u ook zalig worden. Uit diezelfde vrije genade. En dit is het wonder van het kerstfeest. Dat zij die zichzelf erbuiten rekenen, door God worden binnengerekend. En dit is nou het geheim dat wanneer men zijn eigen onwaardigheid beseft, des te dichter is men bij Gods zaligheid. Want Yeshua is gekomen voor verloren mensen, voor een volk dat in duisternis wandelt en geen licht heeft. Voor het volk dat de zaligheid buiten zichzelf zoekt in God. En dit is het wonder. Zij die zichzelf onwaardig rekenen, tot hen komt de Heer en zegt, zie, hier ben ik. Ik ben gekomen voor uw zaligheid. U hebt werk voor mij te doen. En ik verheug mij in dit werk van het zaligen van zondaren. En u zaligt de Heere nog steeds langs die ene weg van het geloof. En daarom is het zo rijk om met Jacob uit te roepen. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Zullen we nog samen bidden? Trouwe Heere, zo'n onuitsprekelijk groot voorrecht. Voor onwaardigen, voor bedriegers, voor leugenaars, voor goddelozen, die in het hart het liefst zonder God zouden leven, alleen maar voor zichzelf. En steeds weer tegen u ingaan. Voor dat volk bent u nou gekomen. Wat een wonder van ontferming. Wij bidden u, Heere, of u ook onze harten in deze weken, voorafgaand aan het kerstfeest, wilt opbeuren. dat wij mogen zien op u. Dat we onszelf mogen kennen als iemand met een Jacobs hart. En dat wij ook naast Jacob gaan knielen. En het heel persoonlijk voor u gaan belijden. Heer, op uw zaligheid wacht ik. Dan zal het kerstfeest worden. Heere, pas dit woord toe aan ons. Schenk ons nog verder een goede voortzetting en een gezegende diaklankpresentatie. Om Jezus wil. Amen. Dan zingen we nu nog met elkaar. Psalm 130. Ik blijf de Heere verwachten en hoopt op de Heere gij vromen. Dat we dat ook in ons leven ook mogen beleven. Ondanks alles, in al mijn klachten, dat ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. En dat is Israël in nood, er zal verlossing komen. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Dan het gebed, zo doe hij ook aan mij. 130, 3 en 4 en dan zullen we pauze hebben.
Nou, volgens mij heeft iedereen bijna de koffie op. Ik zou graag het woord willen geven aan meneer en mevrouw Kiewiet. Dat ze de presentatie voor ons kunnen verzorgen.
Hartelijk dank dat wij vanmiddag bij u mogen zijn met een presentatie over het leven en werk van John Bunyan. Dat is ook bij u geen onbekende, neem ik aan. En dat mag ik ook wel aannemen, want ik heb al vernomen dat u nogal aardig opgewekt bent om iets te vinden en te hebben met de Puritijnen. Dus dat moet vanmiddag wel goed komen. We gaan het leven van Bunyan doorlopen met elkaar. En u krijgt ook heel veel informatie, maar u krijgt ook informatie mee. Wij hebben een samenvatting gemaakt van de presentatie, zodat u die vanavond of morgen of wellicht over een week nog een keer enzovoort deze informatie nog eens door kunt lezen, want dan staan de hoofdpunten van de presentatie op vermeld. En wellicht kunt u zelfs in uw fantasie dan de beelden weer wat terughalen die u vanmiddag over John Bunyan te zien krijgt, de plaatsen waar hij heeft geleefd enzovoorts. Nu is dat natuurlijk altijd wel aardig. Er zitten misschien hier ook wel vanmiddag mensen die ooit daar geweest zijn, in Bedford en Elstow, allemaal bekende plaatsen voor John Bunyan. Wel, dat is op zich ook niks mis mee, herkenning alom. Maar het gaat vanmiddag toch ten diepste wie hij was. En uiteindelijk daar in dat perspectief wie hij was voor God. En wat God met John Bunyan voor had. En wat hij zo voor de mensen in zijn tijd, maar ook vandaag de dag nog voor ons mag betekenen. Als u voor in de zaal ziet, dan ziet u daar een behoorlijk gevulde boekentafel met toch wel overwegend werken van John Bunyan. Dat laat al zien wat hij ons heeft nagelaten. Heel goede lectuur zou ik willen zeggen en u aanmoedigen om straks in de pauze daar maar eens een kijkje bij te nemen. Om wellicht ook iets aan te schaffen voor uzelf of voor uw familieleden of misschien voor uw buurman. Er liggen in ieder geval een aantal boekjes bij, uitgegeven door de Bunyan Stichting. En daar wil ik even uw aandacht op vestigen. Die heeft dus een aanbieding tot januari. Die boekjes, dat gaat over de christenreis en over de christinnenreis. En die kosten normaal €12,50. En als u er één aanschaft, dan mag u eenzelfde boek gratis meenemen. Dus hebt u er twee van dezelfde titel voor dezelfde prijs van €12,50. Met als doel om die andere, die u dan weg kunt geven aan iemand die wellicht de kerk van binnen nog nooit heeft gezien, om zo een stukje evangeliserend bezig te mogen zijn. Dus kijkt u er maar naar, mijn vrouw weet verder alles van die boekentafel, dus ik bemoei me daar zelf niet meer mee. Maar van harte aanbevolen. John Bunyan. Een man uit de 17e eeuw, 1628 is hij geboren. Een bijzonder mens. Een mens, een Adamskind. Dat vooral. John Bunyan, hij werd geboren in een armlastig gezin. Zijn vader was ketenlapper, maar ketenlapper. Een onaanzienlijk beroep. En die ketenlappers die stonden voorwaar niet zo best aangeschreven. En de kinderen daarvan natuurlijk even min. Het was het uitschot van de maatschappij. John Bunyan, hij ging in de voetsporen van zijn vader en ging al vroeg met zijn vader mee ook om dat ketellapperswerk ter hand te nemen. Hij ontpopte zich als een mens die met God en zijn dienst spotte. U kent Bunyan natuurlijk van de Christenreis. Daar leest u heerlijke dingen. Hoe hij in zijn leven dat heeft mogen beschrijven. En kunt u zich het waarschijnlijk niet voorstellen hoe een zondig leven hij heeft geleid. Wat dat betreft past zijn leven wel naast het leven van Jacob waar we vanmiddag over hebben gehoord. En het past misschien ook wel in uw leven. Wellicht ook niet zo extreem als John Bunyan, maar toch. Bunyan, een man die in zijn jonge jaren bekend stond als een vloekende ketellapper. En dat was een kenmerk voor een ketellapper. Hij vloekt als een ketellapper, werd vaak gezegd. Nou, en Bunyan deed die bijnaam eer aan, want vloeken kon hij als de beste. Hij ging wel mee met zijn ouders naar de kerk, maar daar heb je dan ook alles wel mee gezegd. Want hij had niks met de kerk. Laat staan met de godsdienst, laat staan met de God van de kerk. Nu moet u weten, en daar ga ik niet al te diep op in nu, maar de geschiedenis van de Engelse kerk is een zeer interessante geschiedenis die ook juist in het leven van Bunyan best ook zijn sporen heeft nagelaten. Hendrik de VIII, die was Rooms-Katholiek en die was in 1508 zover gekomen dat hij voor de tweede keer van een vrouw ging scheiden omdat hij wilde trouwen met zijn hofdame. Dat is ver voor de tijd van Bunyan, dat klopt. Maar de paus die had bij zijn eerste vrouw wel de toestemming verleend om te scheiden van zijn vrouw. Maar de tweede keer zei die paus van nu moet het niet gortiger worden. Nu is het klaar, je krijgt van mij geen toestemming. Toen heeft Hendrik de VIII iets gedaan wat voor de latere geschiedenis veelzeggend is geweest. Hij heeft zich onttrokken van de Rooms-Katholieke kerk. Hij heeft toen maar een eigen kerk gesticht en dat was de Anglicaanse kerk zoals we die nu nog kennen in 1534. Een diep trieste tijd in de geschiedenis van Engeland, omdat de strijd tussen de op gang komende reformatie vanuit Europa, Duitsland, Frankrijk, ook in Engeland terecht is gekomen. En de haat, u kent het, de haat tegen alles wat maar protestant was of niet Rooms-Katholiek was, was enorm. En zo kregen de ene machtswisseling op de andere. Maar dat wisselde dan of Rooms-Katholiek of protestant. En wie er ook aan de macht was, altijd was er de onderdrukking van de ander. En in die tijd heeft John Bunyan geleefd. Zodoende heeft hij ook gediend in het leger van, ook een geen onbekende denk ik, Oliver Cromwell. Die de protestantse leer ook bestreed met het zwaard. En pas in het sterfjaar van John Bunyan, 1688, is er in Engeland godsdienstvrijheid gekomen. Dus het leven van Bunyan vond zo volledig plaats in die moeilijke periode. Een periode waarin de kerk op een dieptepunt was gekomen, de Anglicaanse kerk, die niet voluit reformatorisch te noemen was en is, waarin zoveel misstanden ook waren dat er van de kansels werd opgeroepen aan het kerkvolk om 's middags, dus voor de avonddienst bij wijze van spreken, je eerst nog maar uit te leven op de Green, bijvoorbeeld in Elstow, een hele bekende plek voor John Bunyan, om daar maar mee te doen met alle goddeloze spelen die zelfs in een boek waren samengesteld die op zondag gespeeld konden worden. En predikanten die het daar niet mee eens waren, die werden dus gewoon maar uit hun ambt gezet. En die tijd heeft Bunyan geleefd. Hij heeft zich daar ook in uitgeleefd. Want het was zijn begeerte, het was zijn natuur om te doen de dingen die God in zijn woord verbood. Dus als er van de kansel werd opgeroepen om mee te doen met die goddeloze spelen in Elstow, dan deed hij daar naar hartelust aan mee. En het bijzondere hiervan is toch wel dat Bunyan ook in zijn leven meerdere keren de stem van de Heere heeft ervaren. Alleen heeft het niet opgemerkt. Later komt hij daar pas op terug. Als hij bijvoorbeeld door een slang gebeten wordt of bijna verdrinkt, zult dat straks ook zien, dan wordt hij wel even stilgezet, maar hij schudt het weer gewoon van zich af en gaat verder op zijn goddeloze levenswandel. Een zondaar, zo groot. Een beest, gelijk, die met zijn God niets te maken wil hebben. En dan gebeurt er iets in zijn leven. Dan is hij volop in zijn spel gaande op de green in Elstow. Dat op zondagmiddag hij meespeelt met een soort een balspel, cricket. Als daar plotseling een stem uit de hemel hem stilzet, letterlijk stilzet. Want hij staat, zo zegt hij zelf, aan de grond genageld toen hij die stem hoorde. En ik vertaal het maar even vrij. Bunyan, waar ben jij nu mee bezig in je leven? Wil jij naar de hel gaan? Ga dan zo door. Je komt er vast. Het zal je geen moeite kosten. Je zal voor eeuwig verloren gaan. Maar als je naar de hemel toe wilt, dan zul je je moeten bekeren, Bunyan. Zomaar een stem uit de hemel, die valt in zijn hart. En dat zet zijn hart in beroering. Maar hij verzette zich ertegen. Want hij wilde immers niks met God en zijn dienst te maken hebben. En ook als hij dan in de kerk komt en hij ernstig wordt aangesproken, dan schudde hij gewoon die preek. Hoe diep hij daar ook door geraakt was, schudde hij van zich af. Wat heeft God toch veel te doen met zondaren die bekeerd moeten worden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hij laat er dan ook, Goddank, niks aan ongelegen laten. Want die persoon moet en die zal komen in het huis van zijn vader. Zo moest Bunyan daar ook diep doorheen. En moest hij het ervaren. Ik ga verloren. En dat om eigen schuld. En dan komt hij tot een indrukwekkende conclusie. Je zou misschien denken, van nou, als het nu zo ligt bij jou, Bunyan, dan zou je de toevlucht toch wel nemen tot die God van de Bijbel. Maar nee, hij doet iets anders. En je kunt het lezen in zijn autobiografie. Hij zegt, ach, verloren ga ik toch, dus wat maakt het voor mij nog uit of ik nu veel zondig of weinig zondig, en hij stortte zich nog meer en nog dieper in de zonde. Misschien hebt u dit van Bunyan nog nooit gehoord, het zou zomaar kunnen. Maar dit is ook Bunyans leven geweest, je zou kunnen zeggen zijn eertijds. Ik moest zo denken aan die tekst, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Op uw zaligheid wacht ik, mocht Jacob zeggen. En hoe is de vinger daarbij gelegd op dat zondige leven wat Jacob heeft geleefd. En dat hij ook tot die erkentenis kwam. Ik kon het niet anders interpreteren als wat een aanzet tot het leven, het overdenken van het leven van Bunyan. Die vanmiddag ook centraal zal staan. Want Jacob, ooit is hij tot een schuldbelijdenis gekomen. En daaruit kon hij spreken, op uw zaligheid wacht ik, Heer, Heere. En dat is bij Bunyan ook gebeurd. En bij Bunyan mocht dat zoveel kracht doen, dat zijn leven dan ook radicaal 180 graden omging. Want toen de Heer hem te sterk werd, ach, en er is daarvoor nog veel meer gebeurd. Eerst dat hij zichzelf op wilde poetsen, maar dat lukte natuurlijk ook niet. En toen liet hij het zondigen wel na en het vloeken deed hij niet meer. En hij liep door het dorp, zo, met zijn vingers als het ware, achter zijn revers. Van kijk mij nou eens, er is volgens mij niemand beter op de wereld dan ik. Maar toch, op die plek zal God een mens niet bekeren. Want dat moet dan nog dieper afdalen om op de bodem van het zondehart terecht te komen. En dat heeft Bunyan ondervonden. Er was geen uitweg voor hemzelf meer. En er was nog maar één weg en dat was de weg naar het kruis. Om daar neer te zinken, om nu alles bij God neer te leggen. Bij de Heer Jezus Christus, Advent, bij de kind in de kribbe, bij Jozef en Maria in de stal, daar al, net geboren, om dan als zaligmaker te fungeren, ook voor het leven en van een John Bunyan. En weet je, wat nu zo frappant is in het leven van Bunyan, dat hij zoveel strijd en aanvechtingen heeft ondervonden in zijn leven. Want geloof maar gerust, als een mens uit genade mag leven, weet hij ook wie Satan is. Dominee Procé zei vanmiddag iets heel treffends. Een mens moet zonde kennen en genade kennen. En als die twee er niet samen zijn, of ik moet het verkeerd begrepen hebben, als die twee er niet samen zijn, dan zullen we het ons toch af moeten gevragen, is het wel met mij op weg en reizen naar de eeuwigheid? En Bunyan heeft die zonde ervaren in zijn leven, niet in zijn eertijds. Want toen genoot hij daarvan met volle teugen. Maar toen hij het inging leven, wie hij was voor God, dan kon hij voor God niet meer bestaan. En alleen zo kon hij van genade leren leven en toen kon hij schrijven. Hij moest veel leren vanuit het woord. En er was maar voor hem één weg om dat te doen. Dat was de gevangenis in. Op grond van het feit dat hij een ander geloof had aangenomen. Ik zeg het horizontaal. Dan wat de kerk als het ware hem oplegde. En zo werd hij gevangen genomen en ging hij de gevangenis in. En o wonder van Gods genade, alle dingen werken werkelijk mee tot dat goede wat God heeft uitgedacht in zijn leven. Want daar ging hij de schriften onderzoeken en daar kwam hij tot het schrijven van zulke bijzondere werken. De christenreis naar de eeuwigheid bijvoorbeeld. En daar heeft hij het woord leren verstaan en mocht hij het ook ervaren wat Jacob ervoer. Op uw zaligheid wacht ik, Heere, want dat was het een en het al in zijn leven mogen worden. En zo heeft hij dat woord ook mogen verkondigen. Het was voor hem daarna geen gemakkelijke weg, hoor. Beslist niet, want denk erom, Satan heeft aan zijn levensboom geschud. Denk jij nu echt dat jij wat kan zijn voor God? Jij bent zo'n groot zondaar. Jij hebt het nu allemaal verbrast en verbruikt. Jij kan niet rechtvaardig zijn. En dan kwamen er soms zelfs godslasterlijke gedachten in Bunyans hart op. Moet u eens nagaan. Denk het u eens in. Op zo'n wijze, als zondaar overgezet, als een begenadigd kind van de Here. Dan toch nog het twijfelen, zelfs of God wel bestaat. Zo diep kan het gaan. Hij mocht het weten, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Ik kan niet anders meer, want u hebt mij gered uit de modderpoel van deze zondige wereld. En zo heeft hij het woord mogen verkondigen. En weet je wat hij daar ook geschreven heeft in de gevangenis? Zo'n heel typerend boekje. U kent het denk ik wel, u heeft er wel eens van gehoord. Grace Abounding, ofwel overvloedige genade voor de grootste der zondaren. Een hele typerende titel voor een autobiografie, vindt u niet? Je komt het ook alleen volgens mij maar bij hem tegen. Hij heeft het ingeleefd. Dat er genade te verkrijgen is voor de grootste van alle zondaren zoals hij zichzelf heeft getypeerd. Hij kwam er ook ruiterlijk voor uit. En nu is het Advent. En wij weten dat de Heer Jezus naar deze wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Ik zeg wel eens, misschien dat u wel gedachten krijgt gaandeweg de presentatie van, inderdaad, wat is deze jongen, wat is deze man, toch een enorm groot zondaar. Dan is het gevaar er aanwezig dat we onszelf boven hem gaan verheffen. Waak daarvoor. Maar er is ook een ander gevaar. Dat wij denken gaan, en dan misschien niet tijdens de presentatie, maar misschien wel nu al, Of gisteren. De zaligheid die uitstraalt vanuit de kribbe kan voor mij niets. Wel, als u nu niet zo'n zonder bent als John Bunyan, mag ik het dus vanmiddag scherp zeggen, dan hebt u geen seconde meer het recht om hier onbekeerd te zitten. Waarom niet? Wel, als er nu genade is geweest voor een zondaar als John Bunyan was, als er nu genade is verkregen voor een man als Jacob, zou het dan voor u en mij niet kunnen? Dat hebben we toch ook mogen verstaan in de meditatie van vanmiddag. Goddank wel, want het is kerst geworden. Maar het is ook Goede Vrijdag geworden. En waar kon John Bunyan zich op verlaten? Niet op zijn eigen werken of verdiensten, maar op dat kind in de kribbe, die dezelfde is als die man van smarte aan het kruis op Golgotha, die zijn bloed ook voor Bunyan heeft laten vloeien. Zo is die weg voor Bunyan gegaan, werkelijk van kribbe naar het kruis, om daar neer te zinken aan de voeten van zijn zaligmaker, om daar van die genade ook te mogen leven en na zijn bekering het mogen uitroepen, constant, telkens weer, met alle aanvechtingen en gevangennemingen erbij, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Op hem kon hij zich verlaten en mocht hij worden ondersteund en kwam hij tot grote daden. Laat zo vanmiddag niet John Bunyan centraal staan. Of het moet zijn dat we in hem mogen zien wat de Heere wil doen voor een arme zondaar. Een volkomen verlossing heeft teweeggebracht voor een volkomen zondaar. Ik wens u een gezegende presentatie.
John Bunyan. Wie deze naam hoort, denkt ongetwijfeld aan zijn boek De Christenreis naar de Eeuwigheid. Een boek waarin het leven van een christen wordt uitgebeeld die op weg en reis is naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Een indrukwekkend boek. In dit boek worden duidelijke parallellen getekend met de auteur. En veel allegorische beelden zijn afkomstig uit Bunyan's eigen leefomgeving. In november 1628 werd John Bunyan geboren. Zijn ouders, Thomas Bunyan en Margaret Bentley, woonden in een klein huisje in Harrowden, een gehucht niet ver van Elstow. John was hun eerste kind. Vader Bunyan was ketellapper en had zijn werkplaats aan huis. Het huis is er niet meer, maar een gedenksteen herinnert aan de plaats waar het gestaan heeft. John Bunyan werd gedoopt in de abdijkerk van Elstow. Het stenen doopvont, waarin later ook twee van Bunyan's eigen kinderen werden gedoopt, is even oud als de kerk. De bouw van deze kerk kwam gereed in het jaar 1086. In 1880 werden er twee gebrandschilderde ramen aangebracht. Op een ervan wordt de Heilige Oorlog uitgebeeld naar het gelijknamige boek van John Bunyan. Het andere raam bevat fragmenten uit Bunyan's bekendste boek, De Christenreis naar de Eeuwigheid. Ondanks de armoede in het gezin mocht John toch naar school. Dit was bepaald niet gebruikelijk. Vele jaren later mocht Bunyan hier Gods leiding in verstaan. Hij schreef vele boeken waarvan er tot aan vandaag herdrukken verschijnen. John was in zijn jeugd beslist geen vrome of oppassende jongen. Vaak was hij te vinden op de Green in Elstow naast de kerk. Daar ging hij zich te buiten aan sport en spel. Hij sprak gewoonlijk ruwe taal en grof vloeken was hem niet vreemd. Hij zweerde en loog er lustig op los. Als hij mensen ontmoette die godvruchtige boeken lazen, sprak hij tot God: "Wijkt van mij, want aan de kennis uwer wegen heb ik geen lust." Ja, de goddeloosheid werd hem tot een tweede natuur. Het was hem een vreugde in de strik van de duivel gevangen te zijn. In zijn slaap werd hij overvallen en gekweld door vreselijke dromen. Dan zag hij duivelen en boze geesten en gedachten aan de hel, de eeuwige pijn en de oordeelsdag maakten hem bang. Soms werd hij droevig, omdat hij de zonde niet kon laten. Maar meestal duurde dat niet lang en ging hij weer door met zijn goddeloos gedrag. Bunyan wandelde steeds verder op de brede weg die naar de eindeloze afgrond leidt. Maar de Heere liet niet toe dat hij daarin eeuwig zou verzinken. Tijdens een boottocht op de rivier Great Ouse viel John in het water. Slechts met heel veel moeite wisten zijn vrienden hem te redden van een gewisse verdrinkingsdood. Toen John met zijn vrienden door het veld liep, was daar een adder. Roekeloos als hij was, sloeg John de adder op zijn kop, brak zijn bek open en rukte met zijn blote handen de giftige angel eruit. Dat had hem zijn leven kunnen kosten, maar de Heere had een ander plan met John Bunyan. Pas veel later zag Bunyan hierin Gods bewarende hand. Op 11-jarige leeftijd kwam John van school en ging hij in de leer bij zijn vader. Al snel had hij het ketenlappersvak onder de knie en ging hij, gewapend met zijn aanbeeld en ander gereedschap, de huizen langs om daar potten en pannen te repareren. In deze periode moest hij enkele zware slagen doorstaan. Toen er in 1644 een pokkenepidemie uitbrak, stierf zijn moeder op 40-jarige leeftijd. Zijn zus Margaret stierf een maand later. Zij werd slechts 14 jaar oud. Beiden liggen begraven op het oude kerkhof van Elstow. 2 maanden later al hertrouwde zijn vader. Door deze gebeurtenissen besloot John als vrijwilliger het leger in te gaan. Hij was toen 16 jaar oud. Er woedde al 2 jaar lang een bloedige burgeroorlog tussen het leger van het parlement onder aanvoering van Oliver Cromwell en het leger onder leiding van koning Karel I. Voor Oliver Cromwell was deze burgeroorlog een geloofsstrijd. John schreef zich in bij zijn leger en werd infanterist. Hij nam een zakbijbel en een catechismus in ontvangst. De soldaten wekten elkaar op om vooral in de Bijbel te lezen. Vloeken werd streng gestraft. Drank en spelen waren verboden. Tijdens zijn diensttijd gebeurde er iets opmerkelijks. John Bunyan moest met een groep een bepaalde plaats gaan belegeren. Toen een andere soldaat vroeg of hij kon ruilen met Bunyan, stemde hij daarin toe. Deze soldaat ging in de plaats van Bunyan en werd dodelijk getroffen door een geweerkogel. Bunyan raakte daar niet van onder de indruk, maar werd wel steeds onverschilliger. Hij werd zorgeloos over zijn eigen zaligheid. Na bijna 3 jaar keerde John terug in Harrowden. De oorlog was voorbij. Koning Karel I zat in de gevangenis. In 1649 werd hij onthoofd. De monarchie werd afgeschaft en Oliver Cromwell kwam aan de macht. John Bunyan ging weer aan het werk als ketenlapper en schafte zich een eigen aanbeeld aan met daarin gegraveerd J. Bunyan, Helstow, 1647. Bunyan droeg het op zijn rug als hij onderweg was naar zijn klanten. Deze zware last was het beeld wat Bunyan voor ogen had toen hij in de christenreis naar de eeuwigheid Christen beschreef met zijn zondepak op zijn rug. John Bunyan trouwde met een vrouw waarvan de naam onbekend is gebleven. Het jonge paar woonde 5 jaar in Elstow aan de High Street. Dat huisje werd in 1968 afgebroken. Een gedenktegel is het enige wat nog aan die tijd herinnert. Zijn vrouw was godsdienstig opgevoed. Vaak sprak ze met Bunyan over haar godvrezende vader, hoe hij de goddeloosheid bestrafte en welk een heilig leven hij leidde in woord en daad. Zij had 2 Puriteinse boeken geërfd van haar vader: Het voetpad van de eenvoudige naar de hemel en De praktijk der godzaligheid. In het laatste boek staan een aantal preken die gaan over de ellende van de mens buiten God en de heerlijkheid van de genade in Christus. Ook de hemel en de hel worden in niet mis te verstane woorden beschreven. Op aanraden van zijn vrouw maakte Bunyan er een gewoonte van om in deze boeken te lezen. Maar het raakte zijn hart niet. Wel ging hij vanaf toen mee naar de kerk. Met ontzag vereerde hij de zaken binnen de muren van de kerk en plechtig deed hij mee met het opzeggen van de 10 geboden. Maar hij liet zijn zondige leven niet los. Elke zondagmiddag deed hij naar hartelust mee met de goddeloze spelen op de Brien. Spelen die, volgens het Book of Sports, op zondag wel gespeeld mochten worden. Predikanten waren verplicht om vanaf de kansel op te roepen toch vooral mee te doen met de Spelen. Christopher Hall, predikant van de Anglicaanse kerk in Elsto, verzette zich hiertegen. In de herfst van 1648 preekte hij ernstig over deze vorm van zondagsontheiliging door sport en spel. John Bunyan was diep onder de indruk van deze preek. Het leek wel of de dominee alleen hem op het oog had. Nooit eerder voelde hij zo duidelijk wat schuld en zondebesef was. Hij ging naar huis met een zware last op zijn schouders, maar het verdoofde hem slechts voor een ogenblik. Hij schudde de preek van zich af en, alsof er niets gebeurd was, ging Bunyan direct na het eten weer naar de green en voegde zich bij zijn vrienden. Het is druk op de green. Bunyan speelt met zijn vrienden zijn favoriete spel, tipcat, een soort honkbal. Bunyan staat vlakbij het marktkruis. Net als hij met zijn knuppel de tweede slag wilde slaan, klinkt er een stem uit de hemel. Wilt gij uw zonden loslaten en naar de hemel gaan, of wilt gij uw zonden vasthouden en naar de hel gaan? Deze woorden doorsteken zijn hart en van verbijstering valt zijn knuppel op de grond. Daar staat hij, als aan de grond genageld. In zijn verbeelding ziet hij Jezus in de hemel die vertorend op hem neerziet. Een gevoel van wanhoop maakt zich van hem meester. Nu is het voor hem te laat om de hemel te zoeken. Nu zal hij eeuwig moeten omkomen. Dan lezen we in zijn autobiografie: daarom besloot ik te blijven zondigen, want ik dacht, als de zaak er zo voor staat, is mijn toestand beslist ellendig. Ellendig als ik mijn zonden loslaat, en niet minder ellendig als ik ze vasthoud. Ik kan alleen maar verdoemd worden, en als dat dan moet, kan ik net zo goed verdoemd worden om veel zonden als om weinig. Tegen alle waarschuwingen van zijn geweten in zondigde Bunyan meer dan ooit tevoren. Geen zin kwam er uit zijn mond of er waren wel 3 vloeken bij. Een vrouw die het zelf ook niet zo nauw nam, joeg hem weg bij haar winkelraam. Jij bent de meest goddeloze kerel die ik ooit heb ontmoet. Door jouw gedrag verderf je de jeugd van de gehele stad. Bunyan schaamde zich diep en tot zijn eigen verwondering vloekte hij vanaf die tijd niet meer. Inmiddels waren er in het gezin Bunyan 2 kinderen geboren, Mary en Elizabeth. Mary werd blind geboren tot groot verdriet van haar ouders. Bunyan vroeg zich vertwijfeld af of dit de straf was voor zijn zondige levenswandel. Op een dag ontmoette Bunyan iemand die aangenaam sprak over de Bijbel en geloof. Het gevolg was dat Bunyan meer in de Bijbel ging lezen en probeerde Gods geboden te houden. Hij ging nu zo netjes leven dat zijn omgeving dacht dat hij tot bekering was gekomen. Daar genoot Bunyan van, hoewel hij zelf wel wist dat dat alleen maar uiterlijke schijn was. Hij was een huichelaar, een mondchristen, een schandvlek voor de godsdienst. Elke zondag werden de klokken geluid. Niet om de mensen op te roepen om naar de kerk te komen, maar om naar de green te gaan, om daar mee te doen met sport en spel. Deze uitgeschuurde plekken zijn de stille getuigen van het klokluiden. Klokluiden was een van Bunyan's geliefde bezigheden. Hoewel hij nu uiterlijk een vroom mens geworden was, bleef innerlijk de zonde aan hem trekken en daar gaf hij ook aan toe. Al was hij dan gestopt met het helpen klokluiden, toch kon hij het niet laten om naar het klokluiden te komen kijken. De klokken zwaaien heen en weer en het lijkt wel of het zware geluid de toren op haar grondvesten doet schudden. Stel je toch eens voor dat er een van die klokken op mij valt. Die zal mij verpletteren, zo redeneert Bunyan. Door deze gedachten gaat hij snel in de deuropening staan. Maar is het daar wel veilig, als de toren nu eens instort? Zijn hart bonst in zijn keel. De angst voor een plotselinge dood doet hem van de toren wegvluchten. Bunyan ging nog strenger leven naar Gods geboden. Er kwam zelfs een tijd waarin hij dacht dat er niemand in Engeland was die goden meer welgevallig was dan hij. Bunyan kwam voor zijn werk als ketellapper op veel plaatsen, ook in Willington. Daar staan een paardenstal uit de tijd van koning Hendrik de VIII. De bovenverdieping was het verblijf van de stalknechten. Hier heeft Bunyan aan de open haard gewerkt, wat af te leiden is van deze inkervingen. John Bunyan, 1650. Bunyan kwam voor zijn werk ook in Bedford. Daar ontmoette hij enkele vrouwen. Zij spraken over het werk van God in hun harten, hoe zij overtuigd waren van hun ellendige staat van nature en hoe God hun zielen met zijn liefde had bezocht. Verder spraken zij over hun ongeloof en verafschuwden hun eigen gerechtigheid. Bunyan was geschokt. Hij dacht zelf al enige tijd op de goede weg te zijn. Hij was een net kerkmens en las in de Bijbel, maar toch, deze vrouwen hadden iets wat hij miste. Al zijn gedachten over godsdienst en heil hadden geen nieuwe geboorte in zijn hart gewerkt. Evenmin kende hij de troost en de beloften van Gods woord. Het was alsof er een nieuwe wereld voor hem openging, een wereld van geloof en zaligheid door Christus Jezus. Steeds vaker bezocht Bunyan de vrouwen van Bedford. Maar dat maakte dat hij zich nog ellendiger ging voelen. Zou hij ooit nog gered kunnen worden? Of is het voor hem voor eeuwig te laat? De vrouwen brachten Bunyan in contact met John Gifford, predikant van de St. John Church in Bedford. Van hem ontving Bunyan geestelijk onderwijs. Gifford wees Bunyan de weg naar het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt. Treffend zien we dit beeld terug in de toren van de St. John Church van Bedford. Gods woord leek voor Bunyan echter een gesloten boek. Hij ging gebukt onder de veroordelende kracht van de wet Gods. Hij voelde een hemelhoge schuld. De pastorie van dominee Gifford werd voor Bunyan wat voor christen uit de christenreis huis van uitlegger was.
Toen zag ik in mijn droom dat Christen aankwam bij het huis van uitlegger. Meneer, ik ben iemand die van de stad Verderf ben gekomen om te gaan naar de berg Sion. U zou mij heerlijke dingen kunnen laten zien die mij een hulp op mijn reis kunnen zijn. Christen wordt binnengelaten en naar een plek gebracht waar een vuur tegen de muur ligt te branden. Er staat een man bij die alsmaar water op het vuur gooit. Dit vuur is het werk van de genade dat in ons hart wordt gewerkt. Degene die water op het vuur gooit om het af te zwakken en te doven, is de duivel. Maar u ziet wel dat het vuur steeds feller gaat branden. Dan brengt uitlegger Christen naar de andere kant van de muur. Daar staat iemand met een kannetje olie in de hand. Onophoudelijk gooit hij wat olie op het vuur, zonder dat iemand het ziet. Dit is Christus, die het werk dat hij in het hart is begonnen met de olie van zijn genade in stand houdt, ondanks alle tegenwerkingen van de duivel.
John Bunyan heeft ook veel werk verricht in Houghton House in Enthill. Er is niet veel meer over van het eens zo prachtige landhuis. Het werd gebouwd op een steile heuvel. Vele keren heeft Bunyan de gang naar dit huis gemaakt. Een zware klim met zijn gereedschap op zijn rug, waaronder zijn aanbeeld van 25 kilogram zwaar. Bunyan werd hier altijd gastvrij ontvangen. In zijn zeer lezenswaardige boek De Christenreis naar de Eeuwigheid maakte Bunyan vaak gebruik van alledaagse beelden. Zo heeft hij dit huis voor ogen gehad toen hij Heuvel Moeilijkheid en Paleis Lieflijkheid beschreef.
Toen zag ik in mijn droom Christen de heuvel opgaan. Eerst liep hij gemakkelijk, daarna steeds moeilijker en tenslotte kroop hij op handen en voeten naar boven, omdat de heuvel zo steil was. Bovengekomen zag Christen een statig paleis, Lieflijkheid geheten. Maar toen zag hij twee leeuwen op zijn weg en in zijn angst overwoog Christen om terug te gaan, want hij zag niets anders voor zich dan de dood. De portier van het huis, die dat bemerkte, riep Christen toe: "Is uw kracht zo klein? Wees niet bang, de leeuwen liggen aan de ketting. Ze zijn hier alleen maar om het geloof te beproeven. Blijf midden op de weg en de leeuwen zullen u geen kwaad doen." Christen liep verder, trillend van angst, maar de leeuwen deden hem niets. Bij het huis aangekomen werd Christen hartelijk gegroet door de leden van het gezin. "Kom binnen, gij gezegende des Heren." Er ontstond een aangenaam gesprek over goddelijke zaken. Christen werd rijk gezegend en ontving nieuwe kracht voor zijn verdere reis. Toen Christen de volgende morgen zijn reis wilde vervolgen, werd hij eerst nog gewezen op de lieflijke bergen in de verte. Een prachtig landschap ontrolt zich voor zijn ogen met beken en bronnen, met mooie bomen, wijngaarden en allerlei heerlijke vruchten. Men noemt het Emmanuelsland en het is toegankelijk voor alle pelgrims. Als u daar aankomt, zult u de poort naar de hemelse stad kunnen zien. De herders daar zullen u er wel op wijzen.
Op een zondag werd er gepreekt over de tekst uit het Hooglied: "Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin, gij zijt schoon." Bunyan vond het meer een preek voor Gods volk dan voor hem, tot de predikant toekwam aan zijn vierde punt: dat Christus ons lief heeft wanneer wij verzocht worden en wanhopig zijn. Zijn uitleg werden lieflijke woorden voor Bunyan. Als het zo is dat de geredde ziel door Christus wordt liefgehad bij verzoekingen en in wanhoop, denk dan, arme, aangevochten ziel, wanneer God zijn aangezicht verbergt, steeds aan deze twee woorden: mijn vriendin. Deze woorden troffen John Bunyan in het hart en op weg naar huis klonk het als een lied in zijn oren: gij zijt mijn vriendin, gij zijt mijn vriendin. O, wat een wonder! Nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel zal mij kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Zijn hart was vol van troost en hoop. Nu kon hij geloven dat ook zijn zonden hem vergeven zouden worden. Huppelend van zielenvreugd vervolgde hij zijn weg. Hij zou iedereen wel deelgenoot willen maken van zijn geluk. Zelfs de stomme kraaien op het veld wilde hij het wel toeschreeuwen hoe goed God voor hem was. Bunyan was er nu van overtuigd dat er genade te verkrijgen is voor de grootste der zondaren, zelfs ook voor hem. Dat kon de duivel niet verdragen En uit alle macht probeerde hij Bunyan in de afgrond te storten. Hierdoor raakte Bunyan aan het twijfelen. En soms vroeg hij zich af of God wel bestond. Er kwamen soms zelfs godslasterlijke gedachten bij hem op. O, die Satan, die briesende leeuw. Hij wilde John Bunyan, een van zijn vroegere onderdanen, niet loslaten. Maar, gode zij dank, Bunyan was een uitverkoren vat. Alle machten en krachten ten spijt. God is de Almachtige en hij zorgt voor de zijnen. Toen Bunyan vol smart zijn zondeschuld overdacht, stormde deze Bijbeltekst in zijn hart. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Wat John Bunyan toen mocht ervaren, staat zo mooi beschreven in de Christenreis.
Toen zag ik in mijn droom de zwaar beladen christen op zijn reis. Lopen kostte hem veel moeite vanwege een zware last op zijn rug. Toch spoedde hij zich voort, een heuvel op, met daarop een kruis. Zodra Christen bij het kruis was aangekomen, gleed als vanzelf het zware pak van zijn schouders af, rolde van de heuvel af naar beneden en verdween in een geopend graf. Ik zag het niet meer. Toen hoorde ik Christen verheugd en met dankbaarheid zeggen: Hij heeft mij vrede gegeven door zijn lijden en het leven door zijn dood. Gezegend kruis, gezegend graf, gezegend lieve hij die zich zo gewillig overgaf aan kruis en graf voor mij.
De inspiratie voor dit indrukwekkende beeld uit de Christenreis is afkomstig uit het dorpje Stevington. Stevington ligt op een heuvel gebouwd. In het centrum staat een dorpskruis. Op een lager gedeelte staat een kerk, de St. Mary the Virgin. Daaronder ontspringt een bron, Holy Well, het graf waar Christen zijn zondepak in zag verdwijnen. Na zijn bekering sloot Bunyan zich aan bij de St. John's Church in Bedford. Hij deed belijdenis van zijn geloof en werd door Dominic Gifford gedoopt in een inham van de rivier Great Ouse. Vanaf toen was hij volwaardig lid van de Vrije Gemeente en werd bijgeschreven in het lidmatenregister van de kerk. In 1653 werd Bunyan tot ouderling verkozen. Nu Bunyan de Heer Jezus als zijn borg en zaligmaker mocht kennen, werden de verzoekingen steeds heviger. De duivel ging tot het uiterste om John Bunyan terug in zijn greep te krijgen. Het werd zeer donker in zijn leven. Het werd een zware strijd die meer dan een jaar duurde. In de christenreis herkennen we deze moeilijke tijd in de strijd tussen Christen en Apollyon. In 1655 verhuisde het gezin Bunyan naar de St. Cuthbert Street in Bedford. Hier werden twee jongens geboren, John en Thomas, een blijde gebeurtenis. Er kwam droefheid in het gezin toen in 1658 Bunyan's vrouw stierf. Een moeilijke tijd. Maar na een jaar hertrouwde Bunyan met zijn tweede vrouw Elizabeth. Zijn gebed was verhoord. Er werden nog drie kinderen geboren. Het eerste kindje kwam tot groot verdriet levenloos ter wereld. Intussen was ook dominee Gifford gestorven. Zijn opvolger, John Burton, vroeg Bunyan om te helpen in pastoraat en prediking. Bunyan vroeg de Heer om raad. De Heer gaf antwoord vanuit zijn woord. Hij werd van Gods wegen geroepen in zijn dienst. Eerst sprak Bunyan nog voor kleine gezelschappen, maar al spoedig stond hij voor grote groepen mensen. Van heinde en verre kwamen ze om Bunyan te horen spreken. Bunyan mocht ervaren dat de Heer hem hielp. Vaak was het alsof er een engel achter hem stond om hem te bemoedigen. Dat werkte zo krachtig en het was zo hemels duidelijk in zijn eigen ziel dat hij er meer dan zeker van was dat hij de waarheid preekte. Bunyan kon zich hartelijk verheugen als mensen overtuigd werden van hun zonden en ongeloof. Als hun hart in vuur en vlam kwam te staan om door Christus gered te worden. In 1660, toen Oliver Cromwell gestorven was, kwam Karel II aan de macht. Hij ontpopte zich als een grote verdrukker van de afgescheiden kerken. Door nieuw uitgevaardigde wetten werd het voor hen steeds moeilijker om God te dienen naar zijn woord. Ook het gebruik van het Book of Common Prayer werd weer ingevoerd. Alle predikanten werden verplicht om de hierin voorgeschreven gebeden te gebruiken. Ruim 2000 predikanten verzetten zich hiertegen. Hun geweten klaagde hen aan. In 1662 werden ze uit hun ambt gezet. Ook voor de gemeente van Bunyan veranderde er veel. Zij mochten niet langer samenkomen in de St. John's Church. Het gebouw moest worden teruggegeven aan de Anglicaanse kerk en men moest op zoek naar een andere vergaderruimte. In de praktijk kwam het erop neer dat men jarenlang bijeenkwam bij gemeenteleden thuis. Vrijelijk preken werd steeds moeilijker en op den duur zelfs onmogelijk. Men kwam op de meest ongewone tijden en plaatsen bij elkaar om naar het evangelie te luisteren. Zelfs 's nachts. Er was honger naar het woord. Ver van de bewoonde wereld staat, midden in een glooiend landschap, deze zogenaamde Bunyan-eik. Ook hier preekt Bunyan over de liefde van Christus voor verloren zondaren. Bijna 4 eeuwen later is deze eik vergaan. Afgezaagde takken zijn gebruikt voor een avondmaalstafel en een doopvont in de Anglicaanse kerk van Harlington. In deze kerk is ook een gebrandschilderd raam met daarop een afbeelding uit de christenreis. Evangelist wijst Christen de weg naar de enge poort. Op 12 november 1660 zou Bunyan preken op een boerderij in de omgeving van de Bunyan-eik. De boer was ter oren gekomen dat men hem gevangen wilde nemen en adviseerde Bunyan weg te gaan. Er waren inmiddels zo'n 40 mensen aanwezig. Bunyan besloot om toch te preken, want het prediken van Gods woord is een goede zaak en is het waard om voor te lijden. De dienst was nog maar net begonnen of de veldwachter stond aan de deur. Voordat Bunyan werd weggeleid, sprak hij tot de aanwezigen. Het is genade om voor een goede zaak te mogen strijden. Men kan daarom beter vervolgd worden dan vervolger zijn. De volgende dag werd hij overgebracht naar het huis van kantonrechter Wingate in Harlington. Wingate vroeg waarom Bunyan toch een prediker geworden was. Was hij dan niet tevreden met zijn beroep als ketenlapper? Bunyan ging staan, keek de rechter strak aan en sprak: "Omdat ik de mensen van Gods wegen moet onderwijzen, hen dringend aan te raden hun zonden te laten en zich tot Christus te wenden, opdat zij niet ellendig verloren zullen gaan." Na een oneerlijk en onrechtvaardig verhoor werd Bunyan overgebracht naar de districtsgevangenis van Bedford op de hoek van de High Street en Silver Street, waar nu winkels gevestigd zijn. Slechts een tegel in de straat herinnert aan Bunyans gevangenschap op deze plaats. Zijn gevangenschap was geen vruchteloze tijd. Bunyan mocht zich overgeven in de handen van zijn God en ontving van de Heere rijke lessen. Zijn vrouw bracht hem boeken, waaronder de Bijbel, de Concordantie, het Martelarenboek van John Fox en de Gelatenbrief van Maarten Luther. Nu kon hij gaan studeren. Bunyan werd diep ingeleid in de heilgeheimen van Gods woord. Hij mocht Jezus Christus in werkelijkheid aanschouwen. O, dat goddelijk woord, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, werd een gezegend woord voor hem. Bunyan schreef tijdens zijn gevangenschap veel geschriften, waaronder ook zijn autobiografie, Overvloedige genade voor de grootste van alle zondaren. Een zeer lezenswaardig boekje. Treffend beschreef Bunyan zijn zondige leven, maar ook zijn weg tot bekering, met alle strijd die hij daarbij ondervond. Het was in die tijd gebruikelijk dat een gevangene door zijn familie werd voorzien van kleding en voedsel. Elke dag bracht Bunyans vrouw of zijn blinde dochter Mary in deze stenen kom, soep of andere vloeibare gerechten. Hierdoor bleef Bunyan in contact met zijn gezin, zodat de pijn van gescheiden te zijn iets werd verlicht. Bunyan maakte veters die blinde Mary in de omgeving verkocht om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Bunyan was ook creatief. Uit een tafelpoot maakte hij deze fluit en ook maakte hij deze ijzeren viool. Deze zaken liggen tentoongesteld in het Bunyan Museum in Bedford. In januari 1661, 3 maanden na zijn gevangenneming, werd de zaak Bunyan in behandeling genomen. Er waren 2 misdaden omschreven in de aanklacht tegen Bunyan. Ten eerste zou hij op een duivelse en verderfelijke manier hebben nagelaten de diensten van de Anglicaanse kerk te bezoeken. Ten tweede zou hij de aanstichter zijn van onwettige vergaderingen en gezelschappen die tot grote beroering en verwarring hebben geleid. Het werd wederom een oneerlijk en onbehoorlijk proces. Het vonnis werd geveld. John Bunyan moest opnieuw voor 3 maanden de gevangenis in. Als Bunyan daarna nog niet bereid was om de diensten in de Anglicaanse kerk bij te wonen, dan werd hij uit het land verbannen. Bleef hij dan nog steeds op zijn standpunten staan, dan zou Bunyan worden opgehangen. Bunyan raakte niet onder de indruk. "Edelachtbare, als ik vandaag vrijkom uit de gevangenis, zal ik met Gods hulp morgen weer preken." Men probeerde Bunyan op andere gedachten te brengen, maar dat was tevergeefs. Hij zou nooit stoppen met preken. Bunyan was immers een door God geroepene. Bunyan werd weggeleid, terug het gevangen in. De rondreizende rechters logeerden tijdens de rechtszitting in het huidige Swan Hotel. Hier stond Bunyans vrouw Elisabeth voor de rechters Hale en Twisden. Indringend verzocht zij om haar man vrij te laten. Hij had zich nog nooit schuldig gemaakt aan een van de voorgelezen aanklachten, Laat mijn man toch preken, zodat hij voor zijn gezin kan zorgen. Het mocht allemaal niet baten. Huilend, maar heldhaftig, verliet ze de zaal. Bedroefd ook, want de gedachte dat ook deze mannen eenmaal rekenschap van hun daden moeten afleggen voor de opperste rechter, verwondde haar hart. Ze had medelijden met hen. Alle pogingen om Bunyan vrij te krijgen mislukten. Maar de cipier bleek hem goedgezind. Regelmatig mocht hij naar huis om zijn gezin te bezoeken en voor zijn medegevangenen mocht hij preken. Een verademing om dat in vrijheid te mogen doen. In de gevangenis, maar toch vrij. Een gedicht dat Bunyan in de gevangenis schreef, getuigt hiervan.
Wel is mijn lichaam thans geboeid, maar toch, mijn geest is vrij. Want ik heb mijn Bijbel in mijn hand en Jezus aan mijn zij. Al zit ik in een nauw vertrek, met grendels dichtgedaan, het geloof in Christus heft mijn geest ver boven zon en maan.
In 1672 kwam er een nieuwe wet tot stand, de Verklaring van Verdraagzaamheid. Daarin werd vastgelegd dat predikanten voortaan in erkende gemeenten mochten preken. Ook de gemeente van Bunyan maakte gebruik van deze wet. Na 12 jaar gevangenschap werd Bunyan eindelijk in vrijheid gesteld. Bunyan kreeg vergunning om te preken en nam een beroep aan naar een gemeente die de geschiedenis is ingegaan als de Bunyan Meeting van Bedford. Deze gemeente had toen geen eigen kerkgebouw en men kocht daarom een gedeelte van een boomgaard. Jarenlang werden er diensten gehouden in de bijbehorende schuur. Tijdens de zondagse en door de weekse diensten zat de schuur overvol met mensen die snakten naar het evangelie. In 1849 werd de huidige kerk gebouwd, de Bunyan Meeting Free Church. De afbeeldingen op de prachtige koperen toegangsdeur verbeelden gebeurtenissen uit de christenreis naar de eeuwigheid. Dit geldt ook voor de zeer fraaie gebrandschilderde ramen in de kerk. Onvermoeibaar preekte Bunyan waar hij maar kon, vaak ook in de open lucht. Een van die plaatsen is Wainwood Dell, een eenzame plek bij het dorpje Preston. Het dal, omgeven door bomen, wordt ook wel Bunyan's Dell genoemd. Het is een natuurlijk amfitheater en ook hier klonk Gods woord van vrije genade voor de grootste der zondaren. Bunyan mocht voor een tijd vrijuit preken. Het duurde echter niet lang. Na invoering van de wet, de Verklaring van Verdraagzaamheid, besloot koning Karel II om alle vergunningen van de afgescheiden kerken weer in te trekken. Bunyan werd opnieuw gearresteerd en naar de gevangenis gebracht. Hij werd beschuldigd van preken op plaatsen waar dat niet was toegestaan. In welke gevangenis Bunyan toen gevangen zat, is niet geheel zeker. Oude geschriften houden het erop dat het de stadsgevangenis op de brug over de Great Ouse moet zijn geweest. Ook een gedenksteen die sinds 1835 de brug opsiert, moet dit aannemelijk maken. Hoe dan ook, veel belangrijker is het te weten dat tijdens zijn tweede gevangenschap Bunyan's belangrijkste werk tot stand kwam, de Christenreis naar de eeuwigheid. Een boek dat zelfs kerkmuren doet vervagen. Druk na druk verscheen. Alleen al in Bunyan's laatste 10 levensjaren bleken 12 herdrukken noodzakelijk, goed voor 100.000 exemplaren. Tot vandaag werd dit boek in ruim 200 talen uitgegeven. De eerste vertaling was de Nederlandse vertaling. Na anderhalf jaar kwam Bunyan weer op vrije voeten. Toch hield hij er ernstig rekening mee dat hij weer zou worden opgepakt en dat hij dat waarschijnlijk niet zou overleven. Een begrijpelijke vrees. Nadat Karel II in 1685 was gestorven, kwam Jacobus aan de macht. De druk op Gods kinderen nam weer hand over hand toe. Bunyan was niet bang. Hij was ervan overtuigd dat er zonder de wil van zijn hemelse vader geen haar van zijn hoofd vallen zou. Wel nam hij zijn maatregelen. In 1685 schreef hij een testament waarin beschreven werd dat al zijn bezittingen na zijn dood eigendom werden van zijn vrouw Elisabeth. Het testament werd veilig opgeborgen, maar het behaagde de Heere John Bunyan in vrijheid te laten. Het testament werd vergeten. Pas in 1838 werd het bij sloopwerkzaamheden gevonden achter de schoorsteenmantel. Het ligt nu tentoongesteld in het Bunyan Museum in Bedford. De laatste jaren van zijn leven kwam Bunyan vaak in Londen. Daar had hij veel contacten met Puriteinse predikanten, waaronder de bekende Dr. John Owen. John Owen had grote achting voor Bunyan. Elke keer als hij in Londen preekte, was Owen een van zijn hoorders. Owen wilde zijn eigen geleerdheid wel prijsgeven, als hij maar zo kon preken als deze eenvoudige ketellapper. Op 15 augustus 1688 vertrok Bunyan weer naar Londen. Na een barre tocht door de stromende regen kwam hij bij zijn vriend John Strudwick. Hoewel hij een zware verkoudheid had opgelopen, preekte hij toch op zondag 19 augustus. Het werd zijn laatste preek. Niets vermoedend sprak hij tot de gemeente: "Wees heilig in uw handel en wandel. Houd in gedachten dat de heilige God uw vader is en laat dat u aansporen om als kinderen Gods te leven, opdat u eens uw vader onbevreesd kunt ontmoeten." Na zijn preek was Bunyan uitgeput. Hij werd ziek en in de dagen die volgden werden de koortsaanvallen steeds heviger. Zijn krachten namen ziender ogen af. Het werd sterven. Op zijn sterfbed sprak Bunyan nog één keer: "Wat een heerlijke overgang zal het toch zijn om alle moeite en zorgen van een ellendige aarde te verlaten, om voor eeuwig met Christus te leven in vrede en onuitsprekelijke vreugde. Weent niet over mij, maar over uzelf. Ik ga naar de Vader van onze Heer Jezus Christus, die mij door het middelaarschap van zijn gezegende Zoon zal aannemen, hoewel ik een zondaar ben. Ik hoop dat wij elkaar eens zullen weerzien om het nieuwe lied te zingen en om eeuwig gelukkig te zijn. Amen." Op 31 augustus 1688 mocht de moegestreden pelgrim ontslapen in zijn God en ingaan in de vreugde zijns Heren. 3 dagen later werd hij begraven op Bunhill Fields. "Zalig zijn de doden die in de Heer sterven, opdat zij rusten mogen van hun arbeid." John Bunyan was de doodsjordaan overgestoken en werd welkom geheten in het hemelse Jeruzalem, zoals hij dat zelf zo indrukwekkend beschreef in zijn christenreis.
"Toen begonnen al de klokken in de stad vrolijk te luiden en er klonken stemmen die zongen: gaat in de vreugde uws Heren. En ik zag in mijn droom een stad, blinkend als de zon. De straten waren van goud. De mensen hadden kronen op hun hoofden en palmtakken in hun hand en gouden harpen om daarmee eeuwig de Heere de lof toe te zingen: heilig, heilig, Heilig is de Heere, der Heerscharen.
Ik wil meneer en mevrouw Kievit hartelijk danken voor de indrukwekkende wijze zoals zij het leven van Bunyan hebben laten zien. En niet alleen het leven van Bunyan, maar ook het leven van God wat in Bunyan heeft plaatsgevonden. Hartelijk dank daarvoor. Hebben we voor u ook nog een... Willen we het programma vervolgen? Het is inmiddels al wat later geworden. Dus als het goed is, is Annelijn Aresman zal zo komen. En die zal voor ons wat muziek ten gehore brengen rondom het kerstfeest. Adjan. Oh, die is even halen. Nou, dan wachten we even tot Annelijn binnenkomt. Nou, Annelijn, hartelijk bedankt. Het klonk prachtig, zo'n harp. Dankjewel. Zijn we nu aan het einde gekomen van onze middag en dan zullen we straks de maaltijd gaan gebruiken. Het Ere zijn God, dat gaan we zingen aan het einde van de maaltijd. Dus als iedereen nog naar de wc wil gaan of iets dergelijks, dan gaan we zo gaan we eten.